Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Uit, ik ga leven. Wat leuk dat sommige kinderen een moeder hebben die voor ze voorleest, hè? Jammer dat jij dat niet kan, maar het is niet erg hoor, had ik op een dag uitgesproken bij moeder. Ze had de volgende dag ineens een boek op tafel en vroeg me of ik wilde dat ze eruit voorlas. Ze had de juf op school om een leesboek voor thuis gevraagd. Meteen ging ik naast haar zitten en spitste mijn oren. Aan de hand van de plaatjes verzon ze een verhaal bij elkaar en zo begon het voorleesfiasco. Soms moest ze zelf ook even nadenken hoe ze de volgende illustratie moest verbinden aan de vorige, maar dat gaf niet. Ik kon de moeite zien en waarderen. Ik gaf haar daarom een kus op haar wang en een aai over haar hoofddoek. De sterkste haat is de haat die ooit liefde was. De sterkste haat is ontgoochelde liefde.
Je luistert naar Van God Los, met verhalen van Fieke, Micha, Mathilde, Ryan, Daniela en Aida.
Ik voelde me ook niet thuis. Ik voelde me bij andere mensen meer thuis dan thuis.
Ik had mijn moeder gevraagd om getuige te zijn. En na maanden van ja, weet je het nou al, weet je het nou al, zei ze dat ze het niet wist. En dat ze ook niet wist of ze naar mijn bruiloft wilde komen.
Ik heb nooit het idee gehad dat er geen acceptatie was van mijn keuze.
Kun jij het je ouders ook vergeven, Lalle?
Ik denk het wel, steeds meer. Omdat ik ook, net als jij al zegt, ze weten ook niet beter. En het is hun diepste identiteit. En die val jij gewoon even in één keer aan.
Mijn naam is Ronit Balazs.
Ik ben Lale Gül.
En dit is aflevering 4. Voorwaardelijke en onvoorwaardelijke liefde. Hoe voelde dat voor jou als jij niet thuis kon vertellen waar je eigenlijk mee zat? Welke dingen je bezig was? Hoe je je voelde überhaupt?
Eenzaam. En alsof ik alleen mezelf had sowieso. Niemand het. Ja, ik kon wel een poging doen, maar ik was al zo vaak teleurgesteld. Wegens onbegrip. Of wegens een muur van oordelen. Dat ik dacht van ja, ik had al een soort van op een gegeven moment die gedachte ontwikkeld van ja, jullie snappen het toch allemaal niet. Dus het ging op een gegeven moment niet verder dan koetjes en kalfjes. Ja, hoe was je dag? Ja, goed. Hoe was werk? Ja, leuk. Hoe was school? Ja, helemaal prima. Ik ga naar mijn kamer.
Oppervlakkig contact eigenlijk.
Ja, heel oppervlakkig.
Maar dat ze je niet begrepen, resulteerde dat ook in een gevoel dat ze niet van je hielden?
Soms voelde dat wel zo. Want ik denk als je echt van iemand houdt, dan doe je even alles opzij. Je oordelen, je geloof, je regels. Ik weet ook niet of dat kan als je echt diep gelooft en zo in alles wat goed en fout is. Maar ik had altijd dat als ik met een verhaaltje of zo kwam, dan dacht ik van ja, dit verhaal kan ik niet kwijt. Want er is altijd wel iets in dat verhaal wat ik ofwel stiekem deed, ofwel niet mocht, ofwel wat ze niet begrepen. Of weet je wel, iets met onzekerheid, met verliefdheid, met jongens. Want dat deed je op de middelbare school. Dat waren de spannende dingen, weet je wel. Feestjes, Valentijnsdag, wie de rozen had gekregen, pesten, dat soort dingen, merkkleding, dat waren de onderwerpen. Make-up, avonturen die je beleefde op schoolreisjes of met leeftijdsgenoten. De vechtpartijen die in de pauze, weet ik veel, gebeurden.
Want wanneer had je het gevoel dat ze dan het meest dol op je waren of het meest van je hielden of dat ook uitspraken?
Bij mijn vader was dat als ik hoge cijfers had. Dus dat vond hij wel... Volgens mij was dat soort van een toppunt van trots zijn, denk ik. Of als ik die maand veel inkomen had gekregen door mijn bijbaan bij de Albert Heijn. En hem daarmee kon helpen. Want hij had altijd wel iets van geldstress of zo. Dus ik heb hem vaak geholpen daarin. En dat vond hij wel fijn. Dus bij mijn vader was dat het. Bij mijn moeder was het als ik me religieus goed kleedde. Als ik met de Koran bezig was. Als ik huiswerk voor de Koranschool aan het leren was. Als ze van de juf op de Koranschool hoorde van... Nou, Lala, die kan 1/4 van de Koran al opdreunen. Nou, dat vond zij helemaal geweldig.
En wie hield er van jou helemaal zoals je was?
Dat is moeilijk te zeggen. Ik weet het niet.
Je weet het niet omdat er niemand was? Of je weet het niet omdat je het niet je kunt herinneren?
Ik denk omdat er niemand was. Ja, kijk, de docenten mochten mij ook altijd. Daar voelde ik ook wel een soort liefde van. Maar dat was ook omdat ik gewoon een nerdje was op school. En misschien ook wel gewoon goede cijfers haalde. En slim was en zo. En altijd wel goede opmerkingen maakte. Dus ik weet ook niet of ze me daarom mochten.
Heb je het gevoel dat dat impact heeft gehad? Ook nadat je het geloof verlaten hebt. Nadat je uit het gezin vertrok. Het gevoel dat er niet onvoorwaardelijk, want dat zeg je eigenlijk, van je gehouden werd. Werkt dat door?
Ja, zeker. Ik ga altijd ervan uit dat sowieso niemand helemaal in staat is om mij te begrijpen als ik iets vertel. Of als ik ergens mee zit. Want dan denk ik van ja, je hebt een hele andere achtergrond. Je hebt andere problemen in je leven. Of je komt ergens anders vandaan. Of weet ik veel wat. En ik kan wel de moeite doen. Maar terwijl ik het vertel, heb ik al in mijn hoofd van ja, je gaat het toch niet begrijpen. Dus voor wat doe ik eigenlijk de moeite? Dus ik ben al geneigd om heel weinig van mijn problemen te delen. Ook bij de mensen die dichtst bij me staan. Zoals partners. Of mijn partner. Ik denk altijd van ja, waarschijnlijk kom jij toch wel met een oplossing waar ik niks mee heb of zo. Of die niet aansluit bij mijn probleem volgens mij. Dus laat ik het maar niet vertellen of zo. Dus ik ben heel erg geneigd om alles zelf in mijn eigen hoofd af te wegen en op te lossen. En ik ga altijd uit van dat iemand weer weg kan vallen. Bij elke relatie die ik aanga. Bij elke vriendschap die ik aanga. Bij elke liefdesrelatie die ik aanga. Dan denk ik altijd van ja, het kan zomaar zijn dat ik je over 2 jaar niet meer spreek. En niet meer zie. Daar ga ik altijd van uit.
En is dat iets waar je wat aan zou willen doen eigenlijk?
Nee, niet. Want ik vind het eigenlijk wel prettig. Want het is ook zo. In het leven kan je weer altijd op jezelf terugvallen.
Maar het lijkt me ook lastig als je niet echt voor een ander kunt openstellen. Om een echte verbintenis met iemand aan te gaan. Want dat zeg je dan eigenlijk. Ik geef toch niet alles, want het heeft geen zin. Maar welke versie van Lale ziet zo iemand dan eigenlijk?
Nou ja, ik kan natuurlijk wel gewoon leuk in die relatie zitten en mijn liefde tonen, et cetera. Alleen ik ga altijd uit van de worst case scenario. Dus ja, ik weet niet welke versie die ziet. Maar in ieder geval een versie die altijd sterk genoeg is om alleen verder te gaan. Dus niemand kan mij zeg maar helemaal kapot maken. Ik geef je gewoon die macht nooit.
Dat is eigenlijk ook een vorm van eenzaamheid.
Ja, misschien wel. Maar ik vind het eigenlijk wel prettig. Omdat ik niet weer teleurgesteld wil raken of pijn wil ervaren. Want als het nu stelt gaat nu uit in mijn relatie of met een vriendschap waar ik nu heel fijn bij voel, dan denk ik van ja, ik had het toch al bedacht. Dus maakt niet uit. Nu ga ik verder.
En hoe is dat voor degene met wie jij bent dan?
Ik denk pijnlijk. Omdat diegene ook wel op een gegeven moment aanvoelt van, je hebt mij niet per se nodig.
Je zit er zelf eigenlijk ook voorwaardelijk in.
Ja, misschien wel.
Die voorwaardelijke en onvoorwaardelijke liefde is ook het onderwerp waarover we in gesprek gaan. En we beginnen met Aida.
De relatie met mijn vader die is ja, een beetje liefdeloos eigenlijk. Ik heb al vanaf jonge leeftijd had ik al een beetje een vreemd gevoel bij de dingen die mijn vader bijvoorbeeld tegen me zei. Van ja, je moet lange kleren dragen, ook rondom hem. Bijvoorbeeld, ik kon niet gewoon met een kort broekje rondom hem heen lopen, want dat zou beschamend zijn en dan zou ik geen schaamte voor mijn vader hebben. En daardoor heb ik op jonge leeftijd al eigenlijk een beetje het idee gekregen van, jij ziet mij niet als mens. En als ik niet mezelf kan zijn bij jou, dan voel ik me ook niet geliefd door jou. En dat is waarom ik zelf ook een beetje afstand van hem heb genomen als dochter. En daardoor ook minder liefde toelaat. Het is niet zo dat mijn vader mij knuffelde of zo vroeger. Misschien toen ik een baby was of zo, maar later deed hij dat ook niet meer. Dus we hebben niet echt een hele, van het start af een hele liefdevolle relatie gehad die vroeger of later stuk is gegaan. Het is eigenlijk nooit echt zo geweest. En dat heeft dat mijn coming out, zeg maar, als ex-moslim heeft dat alleen maar meer verergerd.
Mm-hmm.
Dus ja, zodoende. Het is eigenlijk een beetje een ontwikkeling geweest.
Heeft hij dat wel met je broer?
Met mijn broer heeft hij dat ook niet. Totaal niet. Het is een consistente
dat
manier
is
van vader zijn.
Van zijn persoon.
Echt. Ja. Dat is echt iets van zijn persoon sowieso. Mijn broer is wel moslim, maar niet de moslim die hij voor zich ziet. Dus zeg maar echt 5 keer per dag bidden, naar de moskee gaan en gewoon een lekker religieus leven leiden. Dat is voor hem, zeg maar, hij zit vast in een dogma van de wereld hoort zo te zijn en mijn kinderen horen zo te zijn. En mijn vader is ook niet echt super intelligent of zo. Dus hij is, zeg maar, ook wel heel simpel daarin. Dus hij ziet zijn leven ook zo voor zich en zo hoort het te zijn. En het concept van kinderen is voor hem ook heel simpel. Van mijn kinderen moeten zoals mij zijn. Dat is een beetje hoe hij ernaar kijkt.
En vind je het nog pijnlijk tegenwoordig? Of heb je het een plekje kunnen geven?
Ik heb het een plekje kunnen geven uiteindelijk. En dat is wel chill. Want ik dacht dat ik er echt voor de rest van mijn leven mee zou zitten. Maar de psycholoog heeft heel erg geholpen. Gesprekken erover hebben heel erg geholpen. We praten met vriendinnen die dezelfde ervaringen hebben gehad. Heeft ook heel erg geholpen. Bij mij is het bijvoorbeeld het perspectief dat ik van mijn geloof ben afgestapt, maar dat wel aan mijn ouders heb kunnen vertellen en dat mijn ouders het een plek hebben gegeven. Dat komt niet vaak voor. Dat is echt iets wat ik heb gemerkt door verhalen van andere ex-moslim vrienden en vriendinnen, dat dat heel uniek is. Dat de meesten kunnen het niet eens tegen hun ouders zeggen, want die weten gewoon dat ze verstoot gaan worden.
Klopt.
Dus voor mij heeft dat heel erg geholpen om mijn vader uiteindelijk te zien als toch wel iets redelijker.
Rayan is zo iemand die zijn familie niet uitdrukkelijk durft te vertellen dat hij geen moslim meer is. Hij is bang voor de gevolgen. Bang dat zijn vader de rest van de familie verbiedt om hem te zien. De relatie met zijn moeder is anders.
Mijn moeder heeft me heel veel liefde gegeven. Die heeft ook echt heel veel gevechten voor mij gestreden tegenover mijn vader. Mijn vader kon niet met mij omgaan als puber zijnde. En mijn moeder heeft altijd aan mijn kant gestaan om mij te verdedigen. Tot de dag van vandaag. Ook wel eens niet over heel veel dingen wellicht niet mee eens hoe ik mijn leven leid. Het is echt mijn moeder die me altijd wil beschermen en altijd aan mijn kant zal staan. Betekent niet dat ze het prettig vindt hoe ik bepaalde dingen aanpak.
Dus heb je wel heel erg geliefd gevoeld thuis? Of alleen door je moeder?
Door mijn moeder.
Door je vader niet?
Nee. Nee. Ik voelde me ook niet thuis. Voelde bij andere mensen meer thuis dan thuis.
En andere mensen waren niet islamitische mensen?
Klopt.
En wat was het dan precies waardoor je je meer thuis voelde bij hen?
Omdat ik mezelf kon zijn.
En wie is jezelf dan?
De kritische denken, vragen kunnen stellen, geen blad voor de mond. En eigenlijk maakt niet uit wat ik zeg. Ik wil me gerespecteerd voelen. Of in ieder geval geaccepteerd voelen voor hetgeen wat ik, wie ik ben en wat ik op dat moment vraag.
En hoe is jullie relatie nu?
Sinds we getrouwd zijn, wat beter.
Rayans vrouw is geen moslim. Toen ze nog ongehuwd waren, lag hun relatie in de familie gevoelig. Ze besloten in coronatijd snel en ongecompliceerd te trouwen. Puur om hun leven wat makkelijker te maken. De relatie met de familie is sindsdien verbeterd.
Maar vooralsnog is het allemaal heel oppervlakkig.
En is dat ook zo bij je broer en zus?
Ja, ik heb altijd, ook omdat ik nooit de inhoud in kon gaan of nooit echt mijn emotie mocht tonen thuis. Oftewel, ik mocht niet zijn wie ik was, werd alles heel erg oppervlakkig. De relaties worden oppervlakkig, want ik kon niet zijn wie ik ben. En ik kon niet aantonen wie ik ben of was.
En waar heb je zelf dan die diepere laag geleerd?
Ik zag andere gezinnen hoe zij hiermee omgingen. In andere families, hoe ze met elkaar praten. Hoe ze elkaar onzekerheden naar elkaar uiten. En ik dacht, wauw, dit is wat ik nodig heb.
Zo kan het ook.
Ja, zo kan het ook. Dit is eigenlijk wat ik nodig heb. Dat alle oppervlakkige... Ik moet er gewoon helemaal niks mee.
Geef eens een voorbeeld van dat oppervlakkige. Hoe gaat zo'n gesprek dan? Je komt daar binnen met je vrouw, je gaat zitten. En dan?
Mijn ouders hebben denk ik geen flauw idee wat ik doe in mijn leven. Ik denk als je kijkt van 0 tot 100%. Ik denk echt dat mijn ouders misschien 10% weten van de dingen wat ik heb gedaan buiten de opleiding of twee die ik niet heb afgemaakt. En dat ik naar Curaçao ben verhuisd. Zij hebben geen flauw idee wat voor mooie dingen ik heb opgebouwd op Curaçao. En dat ik bijvoorbeeld twee keer Nederlands kampioen ben geworden met salsa dansen. En dat ik les heb gegeven jarenlang. Al die mooie dingen wat mijn leven eigenlijk echt verbreden en mijn fantastisch leven hebben gegeven, daar heb zij nul weet van.
Ook Mathilde had 10 jaar geleden zo haar redenen om te trouwen.
Dat was een groot drama, eerlijk gezegd. Ja, ik was toen 25 en ik besloot ook om te trouwen omdat we heel veel van elkaar hielden natuurlijk, maar ook omdat ik wilde gewoon zeker zijn dat stel dat er iets met me zou gebeuren, dat mijn vrouw dan degene was die het voor het zeggen zou hebben en niet mijn familie. Ik wilde gewoon echt, ja, echt die, ja, soort van weg op een bepaalde manier. En zij vonden dat heel definitief. Ik had mijn moeder gevraagd om getuige te zijn. Daar kreeg ik eerst geen antwoord op. En na maanden van, ja, weet je het nou al, zei ze dat ze het niet wist. En dat ze ook niet wist of ze naar mijn bruiloft wilde komen. En bijvoorbeeld, ze verbood mijn broertjes en zusje, die woonden thuis. Mijn ouders verboden hun om over mijn huwelijk vragen te stellen. Als ik daar was met mijn vrouw, dan mochten ze niks vragen. Dus dat soort dingen. Iedereen die ging huilen. Ik kreeg mails van familie met bijbelteksten wat het niet mocht, wat ik ging doen. Dus het was niet leuk.
Dus een hele bijzondere periode werd eigenlijk een verdrietige periode.
Ja, ja.
Zijn ze uiteindelijk wel gekomen?
Mijn moeder is gekomen. Een van mijn oma's is gekomen. Mijn vader was er ook. Mijn vader was eigenlijk heel positief. Want mijn vader, die liet op dat moment eigenlijk zien dat hij mij het belangrijkst vond.
Dus dat was voor jou weer heel belangrijk om te zien.
Ja, en hij zei van, ja, ik vind voor jouw geluk is voor mij het allerbelangrijkste. Dat heeft hij ook gezegd. Hij heeft ook heel lang met mijn vrouw gebeld om me welkom in de familie te heten. Mm-hmm. Dat was echt heel mooi. En hij heeft eigenlijk ook mijn moeder en mijn oma gezegd van, jullie gaan naar die bruiloft. Jullie gaan gewoon. Dus hij heeft eigenlijk een hele positieve rol daarin gespeeld.
En voel je je nu wel 100% geaccepteerd?
Nee. Nee.
Waarom niet?
Omdat ze doen hun best, maar ik weet dat ze het er toch niet helemaal mee eens zijn.
Ze gedogen je.
Ja, ja. En ze houden van me, ze vinden mijn vrouw aardig. Mijn vrouw komt ook gewoon bij mijn familie thuis. Ze doen echt wel hun best, maar het zal toch nooit hetzelfde zijn.
In Micha's familie voelt het wel hetzelfde, zegt hij. Na een huwelijk van 9 jaar met een Joodse vrouw liet hij de regels van het Jodendom varen. Niet lang daarna ontmoette hij zijn huidige partner. Jij kwam alsnog thuis met een niet-Joodse vrouw. Hoe was de reactie van je ouders, eerlijk?
Dat was niet heel onverwacht. Want ik was een tijd lang was ik al wel... Van God los. En ik werd vooral heel zuur ervan. Van Jodendom, elke keer als ik in de synagoge zat. Want ik ging nog wel elke dag. En dan zei mijn broer tegen me, ja, als je hier echt alleen maar gaat zitten met een kop, alsof je net een kilo citroenen hebt leeggevroten, kan je dan misschien op zaterdag naar huis gaan. Want dan heb ik geen zin hierin. Voor mij hoef je hier niet te zijn. En mijn vader zei precies hetzelfde. Je hoeft hier niet te zijn. Ik vind het leuk als je er bent. Ik vind het fijn ook als je er bent. Maar als je hier alleen maar chagrijnig gaat lopen zijn en zeggen dat je alles verschrikkelijk vindt, en hier ook echt met een zuur hoofd zit, ga alsjeblieft weg. Dus het was al lang duidelijk dat ik een andere kant op ging. Dus het was ook niet zo'n enorme verrassing. Maar op het moment zelf denk ik dat ze het wel... Ik denk dat het vooral toen we een kind kregen, dat ze toen dachten, oh ja, hij is echt. Dit is echt.
Hij is weg.
Nee, niet weg. Nee, niet weg. Dit is echt. Ik was niet weg. Ik ben nooit weg geweest.
En ben je ouders ook niet kwijtgeraakt?
Nee, op geen enkele manier. Nooit.
Is die band veranderd nadat jij een niet-Joodse vrouw en niet-Joods kind dus?
Wetenschappelijk moeilijk om te zeggen hoe het anders was geweest.
Heb je er iets van gemerkt in jullie relatie?
Nee. Ja, ik weet niet. Ik ben gewoon wie ik ben. En dat is altijd geaccepteerd. En dat vind ik ook een hele... Ik voel me enorm bevoorrecht dat dat zo is. Ik heb nooit het idee gehad dat er geen acceptatie was van mijn keuze. En ik heb aan de andere kant altijd respect gehad voor het feit dat je als ouder best teleurgesteld mag zijn als je kind een ander pad kiest dan wat je zelf had bedacht. Want dat mag je vinden, zolang dat niet met oppressie gepaard gaat namelijk. Je mag het best jammer vinden.
Daniela groeide net als Micha op in een orthodox-joods gezin. Na jaren hevige strijd verbrak ze het contact met haar ouders om haarzelf en haar mentale gezondheid te beschermen. Ze kreeg een relatie met een niet-Joodse man, Kees.
En Kees was gewoon een hele lieve man. En zijn moeder, die was alleen maar, oh wat leuk, Daan, om jou te leren kennen. En een, oh Joods, oh fascinerend, ik vind jou nog zo interessant. Want ik vind dit, ze was alleen maar positief geïnteresseerd. En dan kwam Kees bij mij een keertje thuis. Nou, dat was echt verschrikkelijk.
Hoe ging dat dan?
Ja, toen was
je durfde hem wel mee naar huis te nemen?
Nou, nee. Kijk, ik heb natuurlijk het contact verbroken na de therapie. Nou, toen ben ik met Kees, niet heel lang daarna is onze verkering begonnen. Toen zijn we gaan samenwonen. En toen op een gegeven moment was ik zwanger, een aantal jaren later. Na die, ik moet even afstand van jullie nemen. Want, hè, dat. Dus dat wilde ik ze laten weten. Dus toen ben ik met een bos bloemen. Het was Pesach, dus Joodse Pasen. Ben ik met een bos bloemen naar het huis van mijn ouders gegaan om ze te vertellen dat ze opa en oma gaan worden. En aan die bloemen had ik een kaartje met gefeliciteerd, jullie worden opa en oma, voor het geval ze de deur niet open doen. Dat kan. En Kees, die zat in de auto met draaiende motor. Dus ik bel aan en mijn moeder zegt, hallo, wie is daar? Dus ik zeg, Daniela, nou, duurt even, deur open.
Hoe voelde je?
Ja joh, bonzend hard. Ik liep daar naar binnen. Mijn vader kijkt me aan. Die zegt, oh, je bent zeker zwanger, hè? Anders kom je hier nu niet. Nou, dat was zo. Ja, en waar is de vader dan? Die Kees, want ik had zijn brief geschreven. Ik woon nu samen met Kees en we wonen hier. Zodat ze altijd wisten waar ik was. Vond ik belangrijk.
Wat een liefdeloos onthaal.
Wow. Afschuwelijk. En het gaat nog verder. Want mijn vader gaf Kees een hand, stelt zich voor, of nee, hij zegt voordat ik me voorstel en voordat jij je voorstelt. Wat Hitler de Joden heeft aangedaan is erg, maar wat jullie doen is nog erger, want dit is assimilatie. Mijn naam is, ga zitten jongen, wil je een kopje thee? Nou, Kees stond echt te shaken, ik zie jouw mond openvallen of niet. Zo ging het. Zo ging het.
En waarom ging je zitten en het kopje thee drinken?
Ja, wat moet je dan? Ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Ik was overdonderd. Ik was echt helemaal... Als ik het nu vertel, zit ik weer te schudden.
En was je verbaasd?
Nee.
Vooral beschaamd, denk ik.
Dodelijk beschaamd. De schoonmoeder die mij met open armen ontvangt en mijn ouders die hem zo ontvangen. Zoals mijn schoonmoeder zo mooi zei, mijn kind is wel de hoofdprijs. En dat is natuurlijk zo. Haar zoon is toch de hoofdprijs? Voor mij. Andersom ook. Maar heel gênant. Maar daarmee is ook meteen de eerste nagel aan de doodskist van het huwelijk gelegd natuurlijk.
Want jullie zijn uit elkaar gegaan.
Ja, nou wel 14 jaar later. Dus daar zitten ook weer andere redenen voor. Maar ik denk echt dat mijn ex echt veel te verduren heeft gekregen in de constante oordelen over het feit dat hij niet Joods was. En daar kon hij dus niks aan doen.
En heb jij wel zo'n oordeel over hem gehad, stiekem?
Nee, natuurlijk niet. Nooit niet. Hij is gewoon mens. Nee. En ik heb wel oordelen gehad over hoe bepaalde dingen tussen ons zijn gegaan, dat ik dat gewoon niet fijn vond en hij andersom naar mij, want anders ga je
maar
niet uit elkaar.
Maar nooit omdat hij niet Joods was?
Nee. Weet je wat de wereld op zijn kop heeft gezet voor mij? Dat ik dacht altijd in de Joodse traditie, warmte, grote gedekte tafels, veel mensen. Je bent altijd veilig, je bent altijd thuis. Alle schaapjes kunnen uitvliegen en weer terugwaaieren. En iedereen is er voor je. No matter what.
Hmm.
En wat zie ik nu gebeuren? Mijn kinderen hebben dat, maar aan de andere kant. Aan de Gooise kant. Die kant is een warme, liefdevolle familie. De niet-Joodse kant. En dan denk ik al die mooie grote woorden over, al die oordelen over niet-Joodse mensen. Deze mensen zijn een warme familie. Voor mijn kinderen. Voor onze kinderen. Dus mijn kinderen hebben gelukkig wel wat ik graag had gewild. Alleen niet aan de Joodse kant.
Even terug naar Mathilde en de huwelijksdag, die zoveel minder feestelijk werd dan ze had gewild. Hey, ik vond het heel interessant dat je zei van, ze waren op zich wel naar mijn bruiloft gekomen, maar het was al om te zien dat ze niet echt accepteerde.
Yeah.
Die werd gedoogd.
Yeah.
Dit herken ik heel erg van de berichten die ik krijg, maar ook uit mijn eigen situatie. En ik zit me dan altijd hardop af te vragen van, maar ik heb volgens mij liever dan gewoon afstand en geen contact en verstoting, of hoe je het ook wil noemen, dan dat iemand negatief zit te doen op mijn eigen bruiloft, potverdorie. Of met andere dingen, dat ik de hele tijd lange gezichten moet aanzien, omdat ze er toch zichtbaar moeite mee hebben.
Ja.
Daar zit ik helemaal niet op te wachten.
Ja, maar jij bent denk ik heel bijzonder in dat jij heel goed weet wat je wil, hoe je het wil en hoeveel je er bent bereid voor te gaan. En
maar ik zou ook gewoon niet kunnen pikken dat iemand op mijn bruiloft met zo'n gezicht naar mij zit te kijken, omdat hij nog steeds moeite heeft met mij
accepteren. Nou ja, het is niet per se zo'n gezicht. Bijvoorbeeld mijn oma was er wel, maar feliciteerde me niet.
Wat ja, precies. Dat dan weer dat soort dingen zou ik heel moeilijk vinden. Dan heb ik liever geen contact.
Ja, nee, dat kan ik niet. Ik hou ook heel veel van mijn oma. Dus, ja.
Dus dat kan jij wel een soort van door de vingers zien, of dat kan je wel een plekje geven?
Ja, ik denk dat we allebei ons best doen en dat het dan maar moet zijn.
Maar ik geloof heel erg in energie.
Mm-hmm.
En ook in de berichten die ik krijg. Heel veel mensen die zijn dan niet verstoten, maar ook dan niet helemaal geaccepteerd. En dan bungelen ze ergens tussenin.
Mm-hmm.
Maar hebben ze wel constant te maken met die negatieve energie die drukt op hun gemoed. En dat kan ik heel goed begrijpen.
Mm-hmm.
Ja, dat je denkt, ja, doe dan maar helemaal niet of zo. Maar
nee, ja,
dat halfslachtige vind ik, ja, ik zou daar wel moeite mee hebben.
Nou ja, ik heb ook wel duidelijke regels. Ik hoef ook sommige discussies niet meer te voeren. Ik heb heel erg, jij vindt wat jij vindt, ik vind wat ik vind. Mm-hmm. We hoeven het er ook niet meer over te hebben. Dat heb ik meer. Zo heb ik het gedaan. Maar ik zou denk ik meer kwijtraken door helemaal ze niet meer te zien dan door het zo te doen als ik het.
Maar als je daar bijvoorbeeld naartoe gaat, pas je je dan nog aan?
Nee, dus, ik ben eerder geneigd om te provoceren dan om.
Je doet geen rok aan als je naar je moeder op bezoek gaat.
Nee. Nee.
En stel je voor dat ze op een dag zou overlijden, zou je dan naar de begrafenis gaan in de kerk met jouw vrouw?
Ik ben naar mijn vaders begrafenis geweest, maar ik zou niet naar de kerk gaan. Dat was de laatste keer dat ik in een kerk geweest ben. Dat voelde ik toen heel duidelijk. Dus ik zou naar de ceremonie gaan. En daar zou ook nog steeds heel veel godsdienst bij zitten. Dat zou ik doen omdat het mijn moeder was, maar ik zou niet in een kerk. Nee.
Want wat gebeurt er dan als je nog een keer naar de kerk zou gaan?
Het voelt alsof ik zo vaak gedwongen ben om iets te doen wat ik niet zelf wil. En om dat dan nog weer een keer te doen, dat is gewoon te vaak gebeurd.
Kan je niet meer opbrengen?
Nee, ik kan het niet meer opbrengen. Er is al te veel van mij gevraagd. Eigenlijk is er al ver over mijn grenzen heen gegaan door me mij naar die kerk te laten gaan, terwijl ik eigenlijk niet wilde. Dus dat wil ik gewoon niet meer.
Is daarover te praten eigenlijk met je moeder? Begrijpt ze dat je dat zo hebt ervaren?
Nee, er is over te praten, maar echt begrijpen doet ze dat niet. Nee. Mijn moeder is niet in staat om echt dingen vanuit mijn perspectief te zien. Ze doet het best, maar dat nee. Nee. Dat kan ze niet. Nee.
En is dat denk je haar persoonlijkheid? Of is dat het geloof dat het haar belemmert om zich in een ander te kunnen verplaatsen?
Combinatie.
Ken je mensen van haar religieuze achtergrond die dat beter kunnen?
Nou ja, mijn vader. Mijn vader kon dat beter. Die kon dat beter zien, ja. Dus in die zin, ja, dat is ook gewoon een deel persoonlijkheid, denk ik. En hoe je gelooft. Ik denk, mijn moeder kan oprecht niet voorstellen dat iemand niet gelooft. En dan, ja, dat meer kan ik ook niet.
Dat was toen jij wees naar de mevrouw van het snoepwinkeltje.
Ja, en zij is dat nog steeds.
Ja,
ja, en dat is dat, ja, daar moet ik het mee doen. Of niet, zoals Lale zegt, maar ja, dat is een keuze die ik gemaakt heb.
Ryan, die je eerder hoorde, maakte dus de keuze om te trouwen om zijn familie een plezier te doen. Ook al wilde hij dat eigenlijk niet.
Maar is dat niet voorwaardelijke liefde? Van je ouders richting
jou? Tuurlijk. Dat is ook de reden dat ik het niet wilde.
Waarom heb je daaraan toegegeven?
Ik heb een strijd van 20 jaar gestreden. En ik heb van mij doen heb ik mijn best gedaan. En misschien kwam ik ook in de realisatie van wellicht moet ik ook iets doen wat ik niet prettig vind voor mijn familie. Misschien moet ik daar iets actiefs aan doen. Zodat ik wellicht wel een band kan krijgen met mijn familie. Ook al sta ik er niet helemaal achter. Daarbij was trouwen was voor ons ook zo'n klein iets eigenlijk. We hadden al een huis gekocht. We zijn al verbonden aan elkaar. Het trouwen is niet heel veel meer extra's. Let wel, toen we getrouwd waren, dat was gewoon volle bak hoog. Corona, met de avondklok, met maximaal 2 mensen op bezoek. Dus we zijn gewoon, bij de gemeente zijn we getrouwd, zonder feest. Helemaal
tuurlijk, op. Maar het is natuurlijk wel een beslissing.
Ja.
En jouw initiële idee was, ik ga nooit meer iets doen omdat anderen dat van mij verlangen. En het eind van het liedje is dat je dat toch doet.
Klopt, ben ik dan heel veel beter dan mijn vader. Als ik dan alleen maar, als ik niet van mijn eigen normen waarden wil afstappen. Want wellicht zijn mijn eigen normen waren ook niet helemaal juist.
En is het antwoord?
Ik denk dat water bij de wijn soms moet doen.
Je bent gewoon een heel Hollandse polder, jongen.
Is dat Hollands?
Polderen?
Ja, nee, maar is mijn opmerking Hollands?
Nou ja, het is een beetje zo van you win some, you lose some.
Ja, precies.
En kennelijk is de band met jouw ouders onder bepaalde condities toch heel belangrijk.
Als de vraag is, zou ik een relatie willen hebben met mijn vader? Dan is het antwoord ja. Zou ik een relatie met mijn ouders willen hebben? Ja, ik zou daar graag een relatie willen hebben. Het is niet dat ik dat niet wil. Heb ik het op mijn manier proberen te doen? Ja. Heeft dat vruchten afgeworpen? Nee. Dus wellicht moet ik een keer iets anders doen, waardoor ik wellicht wel een relatie kan krijgen met mijn familie. Moet ik dan een beetje van mijn normen waarden dan inleveren? Ja, you win some, you lose some.
Daar ben je dus toe bereid.
Ja, tot op zekere hoogte. Maar ook niet van harte.
Dus je haalt troost uit het feit dat je tenminste niet bent verstoten.
Ja, dat niet alleen. Het is ook meer volwassen worden.
Aida hoor je hier weer. Ze vertelde haar ouders op haar 18e dat ze geen moslim meer was.
En je verplaatsen in je vader en zien dat hij het er ook gewoon heel moeilijk mee heeft. En dat hij er ook een dogma in ziet van dat het gewoon zo hoort te zijn.
Dus je vergeeft dat ze wel, want ze weten ook niet echt beter.
Ja, zeker, absoluut. Tenminste, bij mijn vader heb ik dat wel echt heel erg. Mijn moeder die is gewoon vrij daarin, maar mijn vader die vergeef ik daar echt in.
Dat is wel heel groots van jou, dat je zeg maar. Want je kon er ook voor kiezen om vooral op het pijnlijke te focussen van,
ja.
Nee, ik heb geen onvoorwaardelijke liefde, want ik heb een koude relatie met mijn vader door mijn eigen identiteit te kiezen. Hè? Maar jij kiest ervoor om te focussen op, ja, hij weet ook niet echt beter. Dus.
Ja, ik denk dat de psycholoog daar heel erg bij heeft geholpen. En dat ik ook ergens heb beseft van, ja, het is mijn vader, maar het is mijn vader. Ik moet mezelf accepteren en mijn vader die hoeft mij niet per se te accepteren. En ik leef ook niet voor hem. Ik leef voor mezelf. En
ja.
Ja, als hij de liefde niet kan geven die ik zoek of wil, of acceptatie die ik zoek of wil, dan it is what it is. Dan
ja.
Is het gewoon zo. En dan moet ik er maar op een andere manier mee omgaan. Mijn leven mag er niet daardoor gepauzeerd worden. Of mijn zelfliefde of whatever.
Kun jij het je ouders ook vergeven, Lale?
Ik denk het wel, steeds meer. Omdat ik ook, net als wat jij al zegt, ze weten ook niet beter. En het is hun diepste identiteit. En die val jij gewoon even in één keer aan. Omdat jij toevallig een andere identiteit hebt aangenomen. Door jouw levensloop. Maar ja, je kan niet van ze verwachten dat ze daarin meegaan. Natuurlijk niet. Maar ik ben wel teleurgesteld dat ze dan niet mij in ieder geval kunnen tolereren. Want daartoe zijn ze ook niet echt in staat. Dus
In die zin vergeef ik het ze wel. Ik vergeef het ze hoe ze zijn. En wat ze mij tot nu toe hebben opgelegd. En weet ik veel wat. Maar ik vergeef ze niet voor het feit dat ze nu nog steeds moeite hebben met alles wat ik zeg en doe. En dat nog steeds niet kunnen accepteren. En nog steeds niet denken van weet je wat. Al die verschillen die parkeren we even. Die leggen we aan de kant. En het gaat voor ons meer om. Gewoon de essentie van het leven. Dat je ons kind bent. En dat we gewoon een familie zijn. En dat we er voor elkaar moeten zijn. Maar dat zie ik nog steeds niet echt terug.
Ja, precies. Want je verwacht toch ergens wel een moment van je ouders. Dat ze uiteindelijk wel gaan chillen. Dat ze gewoon de rust mee denken. Gaan hebben. Van oké, ze is zo. En dat zie ik heel erg bij mijn vader. Van hij accepteert nu mijn zijn. Omdat hij denkt van ja, ik kan er toch niks aan veranderen. Ze is toch koppig. Ze gaat elke keer in discussie. En ik kan nooit zeg maar een overeenkomst met haar krijgen in zo'n discussie.
Ja, maar dat is wel fijn. Want jouw vader heeft gewoon opgegeven eigenlijk.
Ja.
En hij denkt van ja, weet je, ik ga er toch nooit veranderen. Maar eigenlijk vind ik dat een veel realistische houding dan bijvoorbeeld mijn vader heeft. En die geeft gewoon nooit op.
Ja, gewoon volharden. Ja. En uiteindelijk moest je toch wel even denken van oké, ik heb er echt geen energie meer voor. Ik ben oud.
Ja.
Ja.
Fieke groeide op in een niet-religieus gezin. Ze raakte na een moeilijke jeugd in de ban van het katholicisme en werd non. In het klooster werd ze na een verloop van tijd buitengesloten door andere zusters. Ze had het zwaar, had psychische klachten en ging op advies van de huisarts naar een privékliniek. Na 8,5 jaar in het klooster werd dat het einde van haar leven als non.
Nee, ik heb met niemand meer contact. Na mij zijn er nog 4 andere jonge zusters uitgetreden in de United States. En wij zijn nu met elkaar de ex-nonnen. En dat was het meest helende. Want toen we eenmaal samenkwamen, kon ik ook veel sneller tot inzicht komen. Toen dacht ik, oh, heb jij dat ook geloofd? Oh, heb jij dat ook gehad?
De kloostergemeenschap vormde ook een thuis voor jou. Zeker voor iemand die al zo'n lastige thuissituatie zelf had gehad.
Ja.
Dat was je kwijt.
Ja.
Wat is nu je thuis?
Heel het cliché, ikzelf. Ik heb een eigen huis met poedels. 4 inmiddels. En soms mis ik het nog wel van met kerst en oud en nieuw. Maar dat, ik besef me nu steeds vaker als ik dat mis. Het gaat niet meer om dat thuis missen. Maar het gaat om dat ik gewoon toe ben aan een relatie. Ik ben toe aan het creëren van mijn eigen gezin. Mijn eigen familie. En dat is ook heel pijnlijk geweest. Want ik ben eigenlijk 2 keer mijn thuis verloren. Maar het enige thuis wat ik mezelf kan bieden is echt letterlijk mijn eigen thuis. Ik ben ook volwassen inmiddels. Hè? Moest was ook heel grappig. Op een bepaald punt dacht ik, oh, ik was altijd op zoek naar een soort thuis. Maar hey, ik ben nu volwassen. Ik mag mijn eigen thuis creëren. Ik kan gewoon mezelf mijn eigen huis zijn.
Denk je dat het nog verschillend is voor jou, het verlaten van het klooster, van de nonnen, omdat je niet met dat geloof bent opgevoed? Dat je erbij gekomen bent?
Nee, want dat zit zo in je DNA verweven. Zeker als je natuurlijk mijn jeugd hebt gehad, dan is dat zo dicht bij je. Ik denk juist soms, maar dat is misschien helemaal niet waar. Ik denk als ik ermee opgegroeid was, dan had ik misschien juist tegen verzet. Omdat dat ik me al niet prettig voelde. Maar juist omdat het mijn keuze was.
Stond je er extra hard in?
Ja, en ook schaamde ik me extra. Je weet ook niet hoe je eruit moet komen. Want als je erin bent en je beseft dingen kloppen niet. Je hebt geen geld. Je hebt geen plek waar je terug kan gaan. Je staat er helemaal alleen voor. En ik denk dat ik dat gemeen heb met mensen die in het geloof opgegroeid zijn. En for whatever reason weg moeten.
Gun jij jezelf en je ouders een goed einde? En heb je daar alles voor gedaan, voor jouw gevoel?
Sorry. Ik gun ons dat heel erg. En ik heb daar heel veel voor gedaan. Maar het is niet. Nee, is oké. Het is niet aangekomen. Ik heb best wel vaak gezegd van joh, we hoeven niet meer naar het verleden, maar laten we in het heden elkaar in ieder geval zien. Al is het maar 1 keer.
Of het goed afsluit of zo.
Ja, en ik weet dat het goed afsluiten, dat ontroert me, dat raakt me, omdat ik dan hoor dat mijn vader slecht is. Ik weet niet wat dat precies betekent. Of die dan volgende week dood kan gaan of over 2 jaar. Ik weet het niet. Maar ik weet dat er een eindigheid is op een kortere termijn.
En de kans om afscheid te nemen krijg ik gewoon niet. De kans om weer contact te maken krijg ik niet. Ik heb daar ook hulp van gevraagd. Ook van een rabbijn die namens mij mijn ouders heeft benaderd. Omdat ik weet dat het geloof en een rabbijn dan nog de meest indrukwekkende boodschap zou kunnen brengen.
Mm.
De rabbijn was overtuigd van mijn integriteit. En die heeft ook gezegd, ik zal namens jou dat verzoek doen. En dat verzoek is gewoon afgewezen. Dus jij stelt nu de vraag, heb je alles gedaan? Ik weet het niet. Misschien niet. Maar ik doe wat ik kan bedenken, wat ik kan doen. Om op zijn minst afscheid te nemen.
Is dat ook een vurige wens van jou, Lale?
Nou ja, kijk. Ik vind wel dat als je dingen goed afsluit, dat je elkaar een fijn gevoel gunt. Want dan kun je het vergeten en vergeven of zo. Of dat voelt in ieder geval veel beter. En als je het niet goed afsluit, ja, dan zit er altijd een soort pijn in je. Wat een beetje een open wond blijft.
Ja, dat is er nu. En het is aan mij om die wond nu te dichten. Want zij geven die ruimte niet. En ik kan af en toe daar een verzoek toe doen. Maar als het me niet wordt gegund, ons daarmee niet wordt gegund, om op enigerlei wijze vrede te sluiten, ik zal toch met mezelf verder moeten.
Ja, ik zie het een beetje als een vechtscheiding. Ik bedoel, je hebt ooit van elkaar gehouden. Je hebt kinderen. Maar dan ga je nu met elkaar, weet je wel, omdat je elkaar nu ineens haat of zo, of dat, omdat die ander jou geen goed einde gunt of zo, gaat hij toch, ja, op een pijnlijke manier weg, wraakzuchtig.
Ja, ik vind de vergelijking met scheiding moeilijk, omdat dat zijn mensen die gelijkwaardig zijn, dat zijn partners.
Ja.
We hebben het hier over ouder en kind. En dat is toch een ander soort relatie, denk ik.
Ja.
En,
maar toch voel je het in beide situaties veel beter als je het gewoon op een normale, beschaafde, menselijke manier soort van uitpraat. En als je respect hebt voor het verleden samen. En
nou, dat eerste stuk, daar heb ik heel lang in geloofd. Want ik heb natuurlijk ook wel een stukje idealisme in mij dat dat ooit weer kan. Of überhaupt geloof ik dat mensen ooit tot bepaalde inzichten of inkeer kunnen komen. Feit is dat het nu niet gebeurt, Lale, en dat ik door moet met mijn leven. Jij ook. En het enige wat ik kan doen is de intentie communiceren. Meer kan ik niet doen. En dat heb ik dan in al mijn jaren van spirituele ontwikkeling geleerd. Je kan nooit sturen op een bepaalde uitkomst. Je kunt alleen maar je intentie over proberen te brengen.
Mm-hmm.
Natuurlijk is het beter en fijner voor iedereen als we elkaar in de armen kunnen sluiten en zeggen, wat hebben we dit ontzettend dom aangepakt met z'n allen. We blijven ouder en kind en daar moet een bepaalde liefde en basis in zijn. En we hebben elkaar 30 jaar niet gezien, maar toch.
Maar vind jij dat je iets dom hebt aangepakt dan?
We hebben allebei fouten gemaakt.
Welke fouten heb jij dan gemaakt?
Nou, ik denk dat ik een van de moeilijkste pubers was. Voor hun, hè? Ik heb ook moeilijke pubers gehad, vooral de jongste. Maar ik vind als ouders kinderen verstoten, want zo voelt het voor mij.
Zo is
ik
het.
Kan mij, zo is het. Ik als moeder kan niet begrijpen.
Nee.
Niet begrijpen dat je je kind verstoot. Ook niet als de moordenaar is. Ik kan het niet begrijpen. Het is je kind, het is je vlees en bloed. Die kan je heel veel pijn doen, die kan heel veel rare dingen doen, maar het is je vlees en bloed. En ik moet me verzoenen met het feit dat ik ben verstoten. En het gevecht waar je eerder naar vroeg is het gevecht naar ben ik goed genoeg, ben ik leuk genoeg. Want als ik echt goed en leuk genoeg was, had je me niet verstoten. Denk ik dan, maar dat is een hele irreële gedachte. Want mensen doen ook dingen uit kwetsuur en beschadiging.
In hoeverre ben je dan eigenlijk bang dat je zelf een goede ouder wel of niet zou worden? Want je bent zelf ook erg beschadigd en gekwetst.
Nou, daar ben ik bang voor geweest. Tot het moment dat ik mijn oudste in de armen hield. En toen keek ik naar haar en toen voelde ik haar en toen rook ik haar. Toen dacht ik, oh, ik hou van jou en ik ga mijn uiterste best doen om jou niet te beschadigen hiermee.
Denk je niet dat je ouders dat ook hebben gedacht toen ze jou vasthielden?
Ik hoop het. Maar ik weet het niet. Het is niet heel goed gelukt. En ik heb ook fouten gemaakt bij mijn kinderen, ongetwijfeld. We maken er ook grappen over. zeg ik tegen mijn dochter, nou, je bent 20 en je bent nog niet naar de psycholoog om over je opvoeding te praten. Nou, dat valt dan wel mee. Weet je, we maken wel dit soort grappen. Maar ik heb heel erg vertrouwd op mijn innerlijk kompas over wat is goed voor de kinderen en wat niet. En ik moet eerlijk zeggen dat mijn ex-man Kees en zijn moeder en zijn familie mij ook heel erg hebben geholpen, bewust en onbewust, doordat het een warme, gezonde familie was. Daar kon ik ook echt uit afkijken van hoe werkt dat dan? Want je moet ook gewoon een voorbeeld hebben. Hoe werkt dat? Hoe doe je dat, liefdevol ouderschap?
Maakt het je uit of je volgende geliefde of je huidige geliefde of die Joods is of niet?
Nee. Nee, wat me uitmaakt is of je een integer mens bent en mij ziet staan voor wie ik ben.
In de volgende en laatste aflevering, littekens, gemis en levenslessen.
Je leeft letterlijk tegen jezelf in. En hoe langer je dat doet, hoe beklemmender dat gaat voelen.
Maar dat is niet een gevecht tegen het geloof.
Nee, dat is een gevecht tegen de afwijzing uit naam van het geloof.
Ben jij dan niet een echte volgeling van Jezus?
Dan zou ik dezelfde fout maken als die de meeste katholieken en islamieten maken. Er bestaan geen echte en er bestaan geen neppe volgelingen. Ze zijn allemaal levend, ze zijn allemaal zoekend.
Van God Los is gemaakt door Lale Gül en mij, Ronit Palash, in samenwerking met VBK Audiolab, Cosmos Uitgevers en Audiohuis. Redactie was in handen van Maaike Baan, Hedy de Vree en Melanie Zwartjes. Regie en montage door Maaike Baan. Pauline Reinders deed projectleiding en Suzanne Terrol coördinatie. Sounddesign werd gedaan door Gijs Vriezen. En de visuele vormgeving is van de hand van Margriet Ozinga. Dank ook aan Miranda Bruinzeel, Alice van Aarle en Rachel van de Pol. Wil je meer weten over Van God Los? Of wil je ons een bericht sturen? Ga dan naar vangodlosdepodcast.nl. En als je het een mooie aflevering vond, laat dan een recensie achter. Dat helpt anderen om de podcast beter te vinden. Dank je wel voor het luisteren.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.